Dus nou net uitgevallen, zeg maar. Dus dan, nou, en dan is het toch al gauw dat ik denk, ik doe het wel, want ik weet wat er moet gebeuren. Ook een actie voor de gemeente.
Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Volkers voor ons voorgaat. Vanmiddag om 5:00 hoopt dominee Bogaert voor ons voor te gaan. Aanstaande woensdag, eerste kerstdag, 25 december, hoopt om 10:00 onze eigen predikant dominee Kroneman voor te gaan en om 5:00 dominee van Binsbergen. Donderdag, tweede kerstdag, 26 december, om 10:00 is er kerstfeest voor de kinderen en voor de jeugd van de gemeente. Allen hartelijk welkom. De diensten voor volgende week. Volgende week zondag 29 december hoopt op 10:00 dominee R. van Koten voor ons voor te gaan. En om 5:00 dominee J. Koppelaar. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Bij de uitgang ligt het kerkblad voor u klaar. En dan nog de collecte in deze dienst als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij en dan voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij en dan voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan u zingen uit Psalm 18 en daarvan de voorzang. Waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting, die staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van de lofzang van Maria, de versen 1 en 3 en straks naar de wet van de Heere, vers 4 en 5. De lofzang van Maria, vers 1 en 3 en straks vers 4 en 5. luisteren met elkaar naar de 10 woorden van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Want 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we voordat we met elkaar het evangelie openen, eerst de Heere vragen om zijn zegen. Laten we samen bidden, gemeente. Heere Jezus, we hebben zojuist met de lofzang van Maria van gezongen dat u zo'n bijzondere God bent die wij onze zaligmaker mogen noemen. En dat u een God bent die omziet, niet naar de grootte der aarde, de mensen die zichzelf heel wat vinden, maar dat u omziet naar de nederige. De Heere, de hoogmoedige, die weerstaat u, zegt Jacobus. Maar de nederige geeft u uw genade. En heren, daarom komen we vanmorgen in alle ootmoed tot u. En verlagen we onszelf voor uw aangezicht. Door te zeggen, heren, wie zijn wij nou eigenlijk dat u naar ons zou omzien? Wij zijn niet meer dan stofjes. Ontzettend klein vergeleken met u, de grote God die hemel en aarde gemaakt heeft. En heren, daar schittert toch juist uw evangelie in. Dat u juist naar het allerkleinste en naar het verachten en naar het nederige omkijkt. Heren, dan danken we u dat we dat ook heel letterlijk hebben mogen zien hier in de gemeente toen de afgelopen weken allerlei mensen uit allerlei lagen van de bevolking hier zijn uitgenodigd geweest en kwamen in dit kerkgebouw om met elkaar kerstfeest te vieren. Heren, wat zijn we u dankbaar dat u ze hier bracht. Dat via de uitnodigingen die zijn uitgegaan, er mensen zijn geweest die dachten, ja, daar wil ik zijn. Daar wil ik naartoe. En dat wij, dat u ons hebt willen gebruiken als gemeente om hen te ontvangen. En om hen wat te geven wat ook voor de eeuwigheid telt, namelijk het evangelie. Heren, dank u dat u omziet naar ieder mens. Dank u wel, heren, dat we dat ook mochten zien als gemeente. Wat zijn we daarmee gezegend om dat te zien. En tegelijkertijd bidden we u, heren, voor hen die hier waren. Dat het evangelie in hun leven zal beklijven. Dat ze er niet genoeg van kunnen krijgen. En dat u ze ook zal brengen onder de verkondiging van het evangelie op andere momenten. Heren, als u ze met uw geest leidt, dan weten we dat het goed mag komen. En we bidden u dat we dat ook mogen zien. En dat wij daar ook in mogen worden ingeschakeld. En dat zo uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Want er zijn nog genoeg plaatsen in deze kerk die nog leeg zijn. En waar mensen hier uit Schiedam en omgeving hun plaats in kunnen nemen. Wilt u dat wonder geven, heren? Heren, we willen u bidden. Of u ons vanmorgen uw Heilige Geest wil geven als we het Adventsevangelie gaan openen. Als we gaan zien hoe u in het leven van Jozef kwam. En waarom u in het leven van Jozef kwam. En dat hij een bijzondere taak mocht krijgen in uw koninkrijk. Heren, wil geven dat die woorden over de dingen die ruim 2000 jaar geleden gebeurd zijn. Op een plek hier ver vandaan. Dat die dingen heel dicht bij ons mogen komen. Dat we mogen zien dat u niet alleen de God van Jozef bent en van Maria. Maar ook de God van ons. Dat u zo heel persoonlijk vanmorgen tot ons wil spreken. Doe uw woord daarvoor open. En opent u daarvoor de mond van uw dienaar. En opent u daarvoor de oren en het hart van de gemeente. En Vader, leer ons wat we nog niet weten. Geeft u ons wat we nog niet hebben. En maakt u ons wat we nog niet zijn. Amen. We gaan met elkaar het evangelie van Matteüs openen. En dan lezen we uit het eerste hoofdstuk de verzen 18 tot en met 25. Matteüs 1 vanaf vers 18 tot en met vers 25. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom. En zei, Jozef, zoon van David, Wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. En toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan ons voorbereiden op de prediking met Psalm 86, vers 1, 4 en ook vers 6. Psalm 86, vers 1, 4 en 6. En u wordt in de tussentijd in de gelegenheid gesteld om uw gave aan de Heere te geven. De Heere zegene u en uw gave. gaan straks na de preek van Psalm 25 het zesde vers zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat dat ons antwoord mag zijn op de prediking. Dat we er zin in hebben. Dat we er een verlangen naar hebben om de Heere te vrezen. De tekst van morgen is Matteüs 1 vers 18 tot 21. De geboorte van Jezus Christus nu was als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat ze samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, heeft u er als ouders ooit over nagedacht wie er voor uw kinderen moeten zorgen als u onverwachts weg zou vallen? Jongeren en kinderen. Stel nou dat er met je ouders wat zou gebeuren. Bij wie moet je dan wonen? Bij opa of oma? Bij een oom of tante? Dat is helemaal geen leuke vraag om over na te denken eigenlijk, hè? En hopelijk doet die situatie zich ook nooit voor. Maar toch gaat onze tekst vandaag een beetje over die vraag. Menselijkerwijs gesproken zou je kunnen zeggen, God koos Jozef uit voor die taak. Jozef, de timmerman uit Nazareth. God kiest Jozef uit om in de eerste jaren dat zijn zoon op aarde komt en leeft en nog klein is en kwetsbaar is, hem te beschermen en te verzorgen. Een man die nog maar net, of eigenlijk moet ik zeggen, net niet getrouwd is. Hij woont nog niet samen. Daar wacht hij nog op tot het huwelijk echt definitief de ceremonie is geweest. Met een jonge vrouw van een jaar of 16 hoopt hij te trouwen. Voor God is een jonge leeftijd dus helemaal geen beperking. Sterker nog, hij wil graag jonge mensen gebruiken. Maar waarom heeft de Heere Jozef uitgekozen voor die taak om voor zijn zoon te zorgen? Ik denk dat er twee redenen zijn. Allereerst omdat Jozef uit het zijn voorgeslacht David is. Dus hij is een zoon van David. En er was een profetie dat de Messias uit het nageslacht van David komt. Dat was ook de belofte aan David gedaan in 2 Samuel 7. Nou, die belofte die gaat in vervulling als Jozef Jezus als zijn eigen zoon erkent. Maar er is nog een reden waarom God Jozef voor deze taak uitkiest. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Jozef heeft precies het juiste karakter. Hij is nog jong, maar geestelijk is Jozef volwassen. Hij is een man die in alle omstandigheden de Heere wil volgen. Ook in de crisissituatie. Ook als je op een pad geleid wordt waar je helemaal niets van begrijpt. Ook wanneer alles wat je lief is en waar je hard voor gewerkt hebt onder je handen begint weg te glippen. Dan nog wil Jozef de Heere volgen. Nou, zo iemand wil de Heere gebruiken. Zo iemand is in het Koninkrijk van God belangrijk. En wordt door de Heere gezegend. En dat maakt deze tekst zo leerzaam, ook voor vandaag. Het thema is, Matteüs vertelt ons over Gods weg met Jozef. Matteüs vertelt ons over Gods weg met Jozef. En dan staan we stil bij Jozefs karakter. In vers 19 en het begin van vers 20. En bij Jozefs droom. In het tweede gedeelte van vers 20 en vers 21. Dus Matteüs vertelt ons over Gods weg met Jozef, Jozefs karakter en Jozefs droom. Dan is Jozefs karakter. Ja, Jozef die zit in een enorm dilemma. Jozef heeft een buitengewoon pijnlijke ontdekking gedaan, waardoor zijn hele wereld ineens op zijn kop staat. Namelijk het meisje dat aan hem toegezegd is, aan wie hij trouw beloofd heeft en met wie hij gaat trouwen, voor wie hij nu een huis aan het bouwen is, die blijkt zwanger te zijn. En het is niet van hem. En wanneer Jozef dat precies ontdekt heeft, dat zegt de tekst niet. In Lucas lees je dat Maria kort nadat zij van de engel Gabriel gehoord heeft dat ze zwanger zou worden, dat ze naar haar nicht Elisabeth afreist en dat ze daar 3 maanden lang blijft. Waarschijnlijk tot de geboorte van Johannes de Doper. En toen ging ze terug naar Nazareth. Nou, het lijkt me dat Jozef toen ontdekt heeft, laat zeggen in de 4e maand van de zwangerschap, dat Maria zwanger is. Werd misschien al zichtbaar. Of Maria heeft het aan hem verteld, of allebei, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe dan ook, Maria is zwanger, maar niet van hem. Jozefs wereld stort in. Want als Maria niet verkracht is, dan is ze volgens Gods wet schuldig aan de dood. Want ze heeft haar trouwbelofte verbroken. Ze verdient het om gestenigd te worden, staat er in Leviticus 20, vers 10. Wat moet Jozef nu doen? Dat is Jozefs dilemma. Nou ja, Jozef die kan natuurlijk zeggen, ik blijf bij haar en we vertellen er niemand iets over. We doen gewoon alsof ik de vader ben. Nou, dat lijkt op het eerste gezicht misschien wel het makkelijkste. Maar toch gaat dat niet. Waarom niet? Omdat dat zou betekenen dat Jozef het overspel van Maria door de vingers ziet. Dat die zonde vergoeilijkt. En dat kan Jozef niet. Waarom niet? Omdat de tekst zegt, Jozef is rechtvaardig. Vers 19. Jozef is rechtvaardig. En wat betekent rechtvaardig? Dat betekent simpelweg dat je je wil laten leiden door Gods woord. Jozef is een jongen die zegt, Gods woord is mijn leidraad. Zo wil ik leven. Volgens Gods woord leven is met de waarheid leven. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? Met de waarheid leven? Dat is belangrijk, want in Openbaring 21, vers 8 staat dat voor leugenaars geldt dat hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Met andere woorden, leugenaars worden gestraft door de Heere. God straft mensen die in de leugen leven, die van de leugen hun vriend hebben gemaakt. Wie de Heere volgt, die zegt, leer mij naar uw wil te wandelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Nou, zo iemand was Jozef ook. Dus doen voor de buitenwereld alsof er niets aan de hand is, is niet goed. Dan zou er eigenlijk een leugen mee dat huwelijk ingenomen worden van Jozef en Maria. En met een leugen het leven ingaan en een huwelijk ingaan is nooit goed. Bovendien zou Jozef in dat huwelijk Maria echt kunnen vertrouwen? Zou toch meteen een valse start zijn? Dus dat was voor Jozef geen optie. Hij is rechtvaardig. Hij houdt vast aan de waarheid. Voor 100%. Maar wat zijn dan de andere opties? Nou, dan had Jozef 2 andere mogelijkheden. Hij kon een publieke scheiding aanvragen. Waar hij Maria in het openbaar zou beschuldigen van ontrouw. Heel Nazareth en daarbuiten zou er dan vanaf weten. Dat is ook een andere optie. Hij kan ook privé van haar scheiden. Volgens de wet hoeft die scheidingsakte niet openbaar gemaakt te worden voor iedereen. Maar als er een scheidingsbrief werd opgesteld met 2 of 3 getuigen... Dan kon het toch min of meer buiten de openbaarheid gehouden worden. Nou, en die tweede mogelijkheid die stelt Jozef in de gelegenheid om zowel aan de waarheid vast te houden en een rechte weg te gaan, maar ook om Maria te beschermen tegen publieke schande. En als het zover zou komen, de doodstraf. Want dat kan alleen als hij in het openbaar tegen haar zou getuigen. Nou, juist in dit dilemma, wat moet Jozef nu doen, komt Jozefs karakter op een geweldige manier naar voren. Vers 19 zegt dat hij haar onopgemerkt wil verlaten. Met andere woorden, hij wil er zo min mogelijk bekendheid aan geven. Want hij is rechtvaardig, hij kan niet bij haar blijven en de waarheid geweld aandoen. En tegelijkertijd, hij wil de schade voor Maria zo min mogelijk maken. Want al heeft ze hem bedrogen, denkt hij, hij houdt van haar. Al heeft ze hem bedrogen en pijn gedaan, dat betekent niet dat hij nu uit wraakgevoel gaat handelen. Dat zie je vaak, hè? Na als er een situatie is waar er ontrouw is in een relatie, in een huwelijk. Dan is degene die bedrogen wordt, die begint vaak heel hard te schreeuwen en te zeggen, kijk nou wat hij me aangedaan heeft, wat een vreselijke man, wat een vreselijke vrouw is het toch. Maar zo is Jozef niet. Nee, hij wil dat Maria zo min mogelijk vernederd wordt. Zelfs als dat betekent dat de buitenwereld hem voor een ontrouwe man houdt. Jozef is een man met een karakter dat door de Heere gevormd is. Hij houdt vast voor 100% aan de waarheid. Maar niet op een koude, kille manier van regels zijn regels en ik volg gewoon de regels, verder niet zeuren. Nee, bij Jozef gaat het niet alleen om de wet, maar is de barmhartigheid net zo belangrijk. Als je rechtvaardig bent, dan betekent het niet dat je een lijstje met regels volgt. Dit mag wel, dat mag niet. Maar dat je, terwijl je de Heere volgt, je bewogen blijft met zondaren. En wat is Jozef daarin een voorbeeld? Hij is rechtvaardig en tegelijkertijd genadig. En is dat niet precies wat het grote gebod ons leert? God liefhebben boven alles. Gods waarheid. Gods woord. Wat God zegt, liefhebben boven alles. Hem willen volgen in alle dingen. En tegelijk je naaste liefhebben als jezelf. Je naaste die een zondaar is. Met genade toetreden. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat komt hier bij Jozef naar voren. Misschien, dat denk ik eigenlijk wel, heeft Jozef gedacht, stel nou dat het andersom was geweest. Stel nou dat Jozef ontrouw was geweest. Hoe zou ik dan willen dat Maria met mij omgaat? Kijk, Jozef zou in zijn recht hebben gestaan om in het openbaar haar aan te klagen. En het aan iedereen te vertellen. Maria is vreemd gegaan. Maar hij doet het niet. Zullen we hier eens een toepassing maken met elkaar? Als iemand van wie je houdt gezondigd heeft, dan hoef je niet diegene de hand boven het hoofd te houden en de zonde goed te praten. Dat doet Jozef ook niet. Maar tegelijkertijd vraagt de Heere ook niet van je dat je het aan iedereen gaat vertellen. Als je de Heere kent, dan zeg je dat wat er gebeurd is, dat is al erg genoeg, dat heeft al schade genoeg veroorzaakt. Daar ga ik niet nog eens een keer extra schade en schande overheen brengen. Je wil 100% rechtvaardig zijn, maar tegelijkertijd ook 100% genadig. En daar is natuurlijk wijsheid voor nodig. En dat geldt natuurlijk des te meer als je verder van iemand afstaat. Als het heel dichtbij je gebeurt en je weet wat de feiten zijn. Omdat het zo dichtbij is, ja, dan is dat weer anders dan dat je het via te weten gekomen bent. Als je via iets te weten gekomen bent, dan geldt het des te meer dat je het niet aan de grote klok gaat hangen. Joh, heb je gehoord van die en die? Nee, al is diegene nog zo zondig, je probeert ook voor diegene de schade, de schande zoveel mogelijk beperkt te houden. En zo zien we in Jozef het beeld van Christus terug. Christus die de zonde niet goed praat, maar tegelijkertijd genadig is. Ja, Jozef die neemt zelfs een stuk van Maria haar schande op zich. Want de omgeving zal ook vermoedens over Jozef krijgen als hij haar niet publiekelijk aanklaagt. Mensen zullen denken, oh die Jozef, dat is er zo een die niet kon wachten en dan krijgt hij spijt en dan laat hij er zitten. Dan laat hij Maria zomaar vallen. Dat soort gedachten zullen mensen over hem hebben. Het is allemaal niet waar. Maar die schande draagt hij wel met zich mee. En ook daarin schittert in Jozef het beeld van Christus. Hij neemt de schande van Maria op zich. Zoals Christus onze schande op zich neemt. Terwijl hij onschuldig is. Als je er zo over nadenkt, is het eigenlijk heel bijzonder. De tekst zegt, ja, Maria is zwanger uit de Heilige Geest. Maar zouden we ook niet moeten zeggen dat de Heilige Geest ook met Jozef bezig is? Jozef, die is gevormd door de Heilige Geest. Die heeft de vrucht van de Heilige Geest. En dat blijkt nou juist in dit soort crisissituaties. Dat blijkt juist in die levensdilemma's. In die beproeving. Dan komt duidelijk naar voren, volg je de Here of niet? Is dat altijd makkelijk? Nee. Is de oplossing altijd eenvoudig? Nee. Dat zie je ook bij Jozef. Het begin van vers 20 zegt dat hij deze dingen overwoog. Jozef overweegt die dingen. Zal ik Maria dan maar onopgemerkt verlaten? Hij is niet overhaast en dat is te begrijpen. Want wat hij moet doen is niet zomaar even een opstelsommetje van, nou, als ik dit en dat en zo, nou, dat is duidelijk wat ik dan moet doen. Nee, het is een dilemma. Het is een puzzel voor Jozef waarbij hij gedacht moet hebben, iets klopt er niet voor mijn gevoel. Maria is zwanger, maar zo ken ik haar helemaal niet. Zou ik iets over het hoofd zien misschien? Iets weerhoudt Jozef ervan om direct actie te ondernemen. Hij mist voor zijn gevoel nog een puzzelstukje. Het klopt gewoon niet. En zo geeft hij de Here precies genoeg tijd om zelf dat ontbrekende puzzelstukje aan te reiken. Is dat niet leerzaam? Wat liggen er zo in dat leven van Jozef en lessen voor ons? We moeten leren om als geestelijk volwassen mensen de principes van Gods woord in de praktijk te brengen. Het gaat er niet om dat je leeft bij allerlei regeltjes van dit mag niet en dat mag wel. Dat is niet geestelijk volwassen zijn. Zo hoort het niet en zo hoort het wel, zo zijn we het wel gewend en zo niet. Op zo'n manier kun je al te gemakkelijk met de Bijbel bezig zijn, alsof het een boek met regels is. Met van alles waar wel en wat niet mag. Voor elk probleem een Bijbeltekst. Nou, dat is heel moralistisch, maar zo werkt het niet. De Bijbel is een boek waarin we leren wie God is en wat Hij aan principes aangeeft om te leven. En als we dan leren, ja, je moet rechtvaardig zijn en de waarheid vasthouden en tegelijkertijd genadig zijn, dan is dat een worsteling soms. Hoe doe je dat, die twee, allebei? En we moeten leren dus om die principes te kennen en de wijsheid ervan te proeven en het dan toe te passen. En als je niet weet hoe dat moet, als je niet weet wat je moet doen, als je niet volkomen zeker bent van je zaak, dan moet je dus even niks doen. Totdat de Here er zelf licht over geeft. En zo zien we in Jozef een heel mooi voorbeeld van iemand die al op jonge leeftijd geestelijk volwassen is. Die in een crisissituatie de Here wil volgen en tegelijkertijd geduldig is om op de Here te wachten. En daarom is Jozef zo bruikbaar voor de Here. Dat is waarom de Here Jozef uitkiest voor een taak in zijn koninkrijk. En in Jozefs geval om de pleegvader van de Here Jezus te worden. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, de droom van Jozef. De Heere spreekt tot Jozef in de droom. En wat zegt hij? Vers 20. Het is een engel die aan hem verschijnt. Die engel die zegt: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Waarom spreekt de Heere tot Jozef in een droom? Ja, overdag, als Jozef wakker is, lukt het hem niet om het probleem op te lossen. Iets weerhoudt hem. Er ontbreekt iets. Een puzzelstukje ontbreekt er. Het klopt gewoon niet, het verhaal. En daarom wacht Jozef. En daarom geeft de engel Jozef dat puzzelstukje 's nachts. Wat in Maria verwekt is, is uit de Heilige Geest. En dat is natuurlijk iets wat Jozef nooit zelf had kunnen bedenken. Hoe goed hij de Bijbel ook kent, dit had hij niet kunnen bedenken. Wat er met Jozef gebeurt is eigenlijk heel uniek. Sowieso is het feit dat God engelen stuurt heel uniek in de Bijbel. Dat gebeurt op kruispunten, dat gebeurt op crisismomenten. En dan bedoel ik niet op de crisismomenten in ons leven, maar op de grote kruispunten in de heilsgeschiedenis. Als het koninkrijk van God een nieuwe fase ingaat. Het gebeurt bij de geboorte van de Heer Jezus. Het gebeurt bij de opstanding van de Heer Jezus. Dat betekent niet dat engelen maar heel af en toe aanwezig zijn. Zo is het ook niet. Engelen die zijn overal, ook hier vanmorgen. Alleen we zien ze niet. Het gebeurt heel zelden dat engelen zichtbaar worden. Hun dienst gebeurt op een onzichtbare wijze. Het zijn geesten, zegt de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen, ze hebben geen lichaam. Jozef zag ze omdat hij geroepen is om Gods zoon en daarmee de koning van het koninkrijk van God te beschermen in de crisis. Jozef weet nog niet eens welke crisis er straks aankomt. Maar er is een tijd, hij leeft in een tijd van antichristelijke machten zoals Herodes die het op de zoon van God gemunt hebben. Dus daarin zit er iets unieks in Jozefs droom. En tegelijkertijd zitten er in die droom heel veel dingen die we gewoon op onszelf zo kunnen toepassen. Als we goed luisteren naar wat de engel tegen Jozef zegt. Het eerste wat de engel zegt is: Jozef, zoon van David. Waarom wordt Jozef zo genoemd? Zou Jozef niet geweten hebben van zijn afstamming van David? Ik denk het wel, want de Joden die leven daar veel meer mee dan wij. Paulus die wist ook precies te vertellen dat hij uit de stam van Benjamin kwam, uit een vooraanstaande familie. Men leerde toen al dat je om generaties terug te kijken. Kijk, ik weet wat de voornaam van mijn opa was en van mijn overgrootopa zou ik op moeten zoeken, maar daarna weet ik het niet meer. Nou, dat was heel anders bij de mensen in de Bijbel. Die konden zo terugredeneren. Ik denk dat de engel hier wat anders wil zeggen. Hij wil niet herinneren aan Jozef, niet herinneren van: Jozef, weet je wel dat je een zoon van David bent? Nee, met het noemen van de naam van David herinnert de engel Jozef aan Gods verbond met David. In 2 Samuel 7 lees je meer over dat verbond. Daar zegt David dat hij graag een huis voor God wil bouwen. Maar de Heere zegt in dat hoofdstuk: nee, David, dat ga je niet doen. Het zal precies andersom zijn. Jij wil een huis voor mij bouwen, maar dat gaan we niet doen. Ik zal een huis voor jou bouwen. Dat wil zeggen, jouw koningschap zal een erfelijk koningschap zijn. En dat koningschap, dat zal ik voor eeuwig bevestigen. Uw troon, zegt de Heere tegen David, zal voor eeuwig vaststaan. In dat verbond met David ligt de belofte dat een zoon van David voor eeuwig koning zal zijn. Dus als de engel zegt: Jozef, zoon van David, dan wil hij zoiets zeggen als: Jozef, er ligt een belofte in jouw leven opgesloten. In jouw leven is het geheim van Gods verbond werkzaam. En dat alleen al is een geruststelling voor Jozef. Jozef krijgt te horen: ja, jouw leven gaat ineens door een donker dal als je erachter komt dat je vrouw, met wie je nog niet officieel getrouwd bent, zwanger is. Jouw leven gaat door een donker dal, maar bedenk dit, God is aan het werk. Want jij bent een kind van de belofte. En als kind van de belofte, een kind van het verbond, dan mag je weten dat de Heere alles doet meewerken ten goede. Dat is een geweldig geheim. En kunnen we die lijn niet doortrekken naar onszelf, gemeente? Er zijn misschien omstandigheden in je leven waardoor je zegt, ik weet het allemaal niet meer. Gaf de Heere maar een duidelijk antwoord waarom dit gebeurt in mijn leven. Krijg de puzzel zelf niet compleet. Maar dat antwoord blijft misschien wel even uit. Maar één ding, daar herinnert de Heere je wel aan. Vanmorgen weer, in je leven zit een geheim. Want ik heb je opgenomen in mijn verbond. Jouw leven wordt gedragen door de belofte dat de Heere alle dingen in jouw leven zal doen meewerken ten goede. Dat er geen haar van je hoofd vallen kan zonder de wil van je hemelse Vader. En bij de doop is er aan je beloofd dat de Heere alle kwaad van je zal weren of dat kwaad zal doen meewerken ten goede. Eén van tweeën. Dus dat wat je nu in je leven meemaakt in de crisis, bij die grote levensvragen, daarbij moet je net als Jozef allereerst bedenken, maar ik ben een kind van het verbond. En de Heere zal ook deze situatie in mijn leven doen meewerken ten goede. Want dat belooft hij zelf. Ja, maar zegt iemand, ik ben helemaal niet gedoopt. Dat kan, hè? Dus dat verbond, dat geldt helemaal niet van mij. Dat gaat niet op. Dat verhaal wat die dominee daar zat te vertellen. Nou, toch wel. Want in Romeinen 8, vers 28 staat, wij weten dat voor degene die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. De belofte van het verbond is niet alleen de belofte aan degene die gedoopt zijn, die de belofte aan het begin van hun leven al hebben meegekregen, of misschien later in hun leven, als je als volwassene gedoopt bent. Nee, het geldt voor allen die de Heere lief hebben. Als je de Heere lief hebt, mag je weten wat er in mijn leven ook gebeurt. Het zal meewerken ten goede. Alle dingen. Juist ook die donkere bladzijde. En daarom begint de engel met Jozef, zoon van David. Wees niet bevreesd om Maria bij je te nemen. Jozef, jij bent bezig om te bedenken wat de beste manier is om van Maria afscheid te nemen. Jozef, hij wilde haar eigenlijk niet wegsturen, maar hij was bevreesd om bij haar te komen. Om haar bij zich te nemen. De engel neemt die vrees weg. En Jozef krijgt iets te horen wat hij zelf niet had kunnen verzinnen. God heeft een plan met Maria. En Jozef, jij hoort bij dat plan. En daarom mag je niet weg. Je moet Maria en daarmee haar zoon in je leven ontvangen. En het klinkt heel mooi natuurlijk. Maar het kost ook wat. Dit kost Jozef wat. Maria is niet schuldig aan overspel. Jozef is niet een jongen die vooruitgegrepen heeft op het huwelijk. Maar zo werd het in de omgeving natuurlijk wel gezien. Want als Jozef en Maria nog geen 6 maanden getrouwd zijn, stel dat ze gelijk hierna getrouwd zijn, dan is daar 6 maanden later het kind al. En ook in die tijd wist men dat een zwangerschap over het algemeen 9 maanden duurde. Dus Jozef die deelt in de schande die er over hen gesproken wordt, terwijl hij onschuldig is. Dat kan dus, dat je de weg van de Heere gaat, dat je oprecht en zuiver gehandeld hebt, maar dat de omgeving daar anders over denkt. Ja, en natuurlijk, Jozef kon het uitleggen en zeggen, lieve mensen, het is niet wat jullie denken hoor, ik heb een engel gezien. God sprak tot mij in een droom en hij heeft gezegd dat Maria zwanger is door de geest van God. En Maria heeft zelf ook een engel gezien. Ja, als hij dat gezegd had, dan zouden mensen zeggen, joh, Jozef, maak dat de kat wijs. Je bent wel erg creatief in het verzinnen van uitvluchten. Jo, Jozef was onschuldig. En toch droeg hij een stigma met zich mee. Waar hij niks aan kon doen. En gemeente, dat zie je vaker terug in het leven van gelovigen. Dat je ondanks je oprechtheid iets met je meedraagt waar je altijd weer last van hebt. Iets waardoor mensen toch op een bepaalde manier negatief tegen je aankijken. Paulus die ondervond het, want hij was geen geweldige prediker. En Petrus is toch de man die we nog steeds kennen als de man die Jezus verloochend heeft. Het wordt hem nog steeds nagedragen. En zo kan er ook in uw of in jouw leven iets zijn waarvan je zegt, ja, was dat maar nooit gebeurd. Was mij dat nou maar nooit overkomen? Mensen kijken daardoor op een andere manier tegen mij aan. Jozef, de aardse vader van de Heer Jezus, die had dat ook. En van hem lezen we dat hij rechtvaardig was. Maar onder Gods voorzienigheid kwam hij toch in die situatie en droeg hij de rest van zijn leven die schande met zich mee. Waarom? Ik denk dat het was voor Jozef om hem klein en afhankelijk te houden. Zodat hij niet hoogmoedig kon worden en kon zeggen, kijk eens, God heeft mij uitgekozen om de vader van zijn zoon te worden. Maar Jozef die kon zich niet groot en hoogmoedig houden. God wil ons klein en afhankelijk houden. En daar gebruikt hij soms donkere bladzijden in ons leven voor. En dat patroon, dat zie je telkens weer terug in het leven van gelovigen. Zo krijgt Paulus die doorn in het vlees. Wat hem telkens maar weer achtervolgt. En zo zorgt dan geest ervoor dat we ook van die donkere bladzijden in Petrus zijn leven. Van de verloochening weten. En daardoor schittert Gods genade des te meer in hun leven. En niet zijzelf. En dan probeer zo tegen die donkere bladzijden in jouw eigen leven aan te kijken. Die misstap die jij of je partner ooit maakte. Die jaren dat je zo verbitterd was en niet naar de kerk ging. Probeer zo aan te kijken tegen je kinderen of je kleinkinderen die afgedwaald zijn. En waardoor je jezelf zo vaak voelt falen, wat heb ik dan verkeerd gedaan? Het zijn allemaal dingen waarvoor je je schaamt en die je klein en afhankelijk houden. En daarin wil God zijn genade doen schitteren, net als bij Jozef. Dus de engel herinnert Jozef aan het verbond met David. En hij zegt tegen Jozef dat hij ondanks de schande Maria wel bij zich moet nemen. En vervolgens krijgt Jozef nog een opdracht in vers 21. U zult hem de naam Jezus geven. Dat is de uiteindelijke taak van Jozef. Jozefs taak is om het kind van Maria een naam te geven. En daar zit meer in dan alleen maar het aangeven als het ware bij de burgerlijke stand. Zodat hij ingeschreven wordt. Nee, in de Bijbel heeft naamgeven een diepe betekenis. Adam moest de dieren hun namen geven. Dat was geen spelletje of zo. Een leuk tijdverdrijf. Nee, het had te maken met de taak die Adam kreeg. Hij moest heersen over de dieren. Over de schepping. En door die dieren een naam te geven, vallen ze onder zijn zorg en onder zijn verantwoording. En ook onder Adams gezag. Dus als Jozef het kind een naam moet geven, dan betekent het dat hij zegt, dit is mijn kind. Het hoort bij mij, ik neem de zorg, ik neem de verantwoordelijkheid op me. Hij is mijn eerstgeborene, hij is mijn erfgenaam. En daar komt de andere taak van Jozef naar voren. Jozef is nodig om de titels en de beloften die gedaan zijn aan David op Jezus te doen komen. Want hoewel Jezus een kind van Maria is, biologisch gezien, en er ook een bloedlijn met David ligt via Maria, het Joodse recht zegt dat de titels gaan niet via de vrouw op de zoon, maar van de vader op de zoon. Dus Jozef moet Jezus de naam geven om op die manier Jezus in de koningslijn van David op te nemen en de Heer Jezus dat koningschap van David te laten erven. Stel je voor dat hij dat niet gedaan had. Stel je voor dat Jozef gezegd had, ja, maar dat doe ik niet, dat zie ik niet zitten. Mijn hele leven rondlopen met dat mensen tegen mij aankijken dat ik Maria zwanger heb gemaakt, terwijl dat helemaal niet zo is. En mensen die daar altijd maar weer een beetje achter je rug om over praten, nou daar pas ik voor. Ziet u hoeveel er van de gehoorzaamheid van Jozef afhangt? Als Jozef gedaan had wat hij had bedacht, dat hij Maria onopgemerkt zou verlaten, dan hadden wij geen verlosser gehad. Dan zou Jezus menselijkerwijs gesproken niet de vredevorst uit het huis van David kunnen zijn. Ja, Jozef had dat op dat moment helemaal niet door. Maar wij die erachter staan wel. En zo kan het zijn dat onze gehoorzaamheid aan de Here voor ons gevoel niet zoveel betekent. Dat het om dingen gaat waarvan je zegt, ja, wat maakt dat nou uit? En achteraf blijkt het heel veel uit te maken. Een klein voorbeeld, de slordigheid in de kerkgang. Wat heeft dat als resultaat? Nou, als een neefje of een nichtje vaak bij je komt, die kan dan zeggen, dat oma Jaap niet regelmatig naar de kerk gaat, nou dan hoef ik ook niet. Een ontrouw leven kan grote gevolgen hebben. Andersom kan het ook, dat juist door gehoorzaam te zijn je een voorbeeld nalaat wat anderen aan het denken zet. Die ene zin, die ene vraag die je aan mensen stelt. Misschien die ene opmerking die afgelopen vrijdag aan uw buurman aan tafel bij de kerstviering gemaakt is. Kan God gebruiken om in dat leven een zaadje te zaaien wat later gaat ontkiemen. God gebruikt vaak kleine scharnieren om grote deuren te openen. En Jozefs gehoorzaamheid is zo'n scharnier. Ja, nou is het lastige dat de engel Gabriel in Lucas 1 vers 31 zegt tegen Maria, Maria, jij moet hem Jezus noemen. Dan denk je, ja, wat is dat nou? Moet Jozef Jezus nou zijn naam geven of Maria? Lijkt een beetje een tegenstelling, maar dat is het niet. Ik denk dat het voor Maria een hele grote bemoediging is als Jozef tegen haar zegt, joh, ik moet je zorgen, Maria, ik heb nou een droom gehad vannacht. En in die droom kwam er een engel en die zei, ik moet jouw kindje Jezus noemen. En dan kan Maria zeggen, maar Jozef, die naam heb ik ook te horen gekregen van de engel. Dus Jozef, je hoeft er helemaal niet over in te zitten of die droom wel echt was. Dat kan soms, hè, dat je gedroomd hebt en dan staat je, als je wakker wordt, nog heel levendig voor ogen. Maar aan het einde van de dag dacht je, waar heb ik vannacht ook alweer gedroomd? En dan ga je toch twijfelen. Nou, zo had het ook met Jozef kunnen zijn. Maar doordat hij die droom aan Maria vertelt en Maria zegt, ja, maar ik heb die naam Jezus ook gehoord in de droom. Weet Jozef, het was allemaal geen inbeelding. En hier zie je dat de Heere, als hij spreekt, van twee kanten spreekt. Zo bevestigt de Heere zijn eigen woord. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal heb ik het van hem gehoord. De Heer werkt vaak van twee kanten. Heel bijzonder. Ja, is niet bijzonder hoe de Heer Jozef leidt. Jozef heeft geleerd om zijn relatie met Maria in Gods handen te leggen en dat God hun relatie op een bijzondere manier zou zegenen. En door deze nachtmerrie in Jozefs leven heen heeft de Heer hem voorbereid om Jezus in zijn huis, in zijn leven en in zijn hart te ontvangen. En dat is Jozef eeuwig tot zegen geworden. Een leven in gehoorzaamheid aan de Heere, dat is geen garantie dat er geen donkere bladzijden zouden zijn. Maar het is wel een garantie dat hij erbij zal zijn en dat die donkere bladzijden in Gods voorzienigheid een gouden rand van genade krijgen. En hij zegent die hem gehoorzaam willen zijn. Hoe de weg ook loopt. Bent u niet een beetje jaloers op Jozef? En niet op zijn situatie, daar hoef je echt niet jaloers op te zijn. Maar wel op zijn karakter. En wel op, hoe de Heer, op de wijze waarop de Heer hem leidt. Als je daar jaloers op geworden bent, dan heb je het begrepen. Dan wil je net als Jozef de Heer volgen. En dan zie je net als bij Jozef ook in je eigen leven terug. De vervulling van de belofte. Dat hij ook zal leren hoe je handelen moet. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heer, het is in Jozefs leven wel op een hele bijzondere manier in vervulling gegaan. Dat zijn God geheiligd zaad het gezegende aardrijk zal erven. De zoon die hij erkende als zijn eigen. Die zal straks weer komen. Om over de aarde te regeren. En die aarde die zal gezegend zijn. Heren, wat ligt er dan een geweldige belofte voor wie u aannemen in hun leven. En wat bent u toch ontzagwekkend dat u juist de crisissituaties daarvoor gebruikt. Om ons voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus in ons leven. Heer, mag het zo advent zijn, juist als we het misschien door die moeilijke periode in ons leven heen gaan. Of als we terugkijken op een zwarte bladzijde. Dat we mogen zien hoe u dwars door alles heen dat geleid heeft. En dat u dwars daardoorheen met uw genade komt. Ja, dat u dwars daardoorheen de Heer Jezus in ons leven doet schitteren. Heer, leer ons om Hem te volgen. In waarheid en in genade. Dat we Hem die vol is van genade en waarheid. Mogen volgen en dienen. Heel ons leven. En daar de zegen van mogen ondervinden. Gaat u zo met ons mee deze week met deze feestdagen in. Dat we u en uw komst mogen gedenken, Heer Jezus. En ook uw wederkomst. Dat we u mogen verwachten. Als de God die alles weer zal herstellen. Die als de vredevorst zal gaan zitten. Op de troon van zijn vader David. Zoals beloofd is in het kerstevangelie. En zoals het zal zijn op de nieuwe aarde. Amen. Psalm 73 vers 13 is onze slotzang. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 73 vers 13. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.